Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Lucas 19 en 23. De kerkdiensten voor zondag 3 april in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mededeling, ontmoeting. Volgende week is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. U bent van harte welkom. De collecten voor vandaag zijn de volgende. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. U mag uw gaven ook digitaal overmaken. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop. De voorzang in deze dienst is Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gezingen gemeente van Psalm 81, de versen 12 en 15. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En ook het 15e vers, o God, naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81, vers 12 en 15. Gaan we zingen van Psalm 118, het 13e vers. Psalm 118, vers 13. En in een van de schriftlezingen lezen we dat Heer Jezus Jeruzalem binnentrok, gezeten op een veulen van een ezel. En we begroeten hem als koning. De koning die komt in de naam van de Heer. Terecht heeft men hem zo begroet. En dat zingen we ook in dit vers van Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, Heilige Vader, U de eeuwige, vol van barmhartigheid, van rechtvaardigheid en wijsheid, U die te loven en te prijzen bent voor al uw deugden, voor uw grote daden, U die te danken en te eren bent vanwege uw woord, het woord dat U tot ons spreekt, dat ons gegeven hebt in de Heilige Schrift, het woord ook dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Onze Heere Jezus Christus, U brengt ook deze avond daar de lof voor toe. Omdat Hij de middelaar is. Omdat we door Hem ook hoop mogen hebben op Uw genade. Hoop voor zondige mensen. En Heere, U kent ons daarin. En ook wanneer we vanavond zo samen in het gebed voor U aangezicht komen. Tot U spreken. Erkennen we dat? Dat wij zondaren zijn. Met allerlei zwakheden en gebreken. En Heer, U weet ook wat voor hoogmoedige gedachten we zo vaak kunnen hebben. Of ongelovige gedachten en redeneringen. Hoe onze woorden anderen geen goed doen. Maar kwaad doen. Wij bidden van U, Heere, dat U al dat gebrekkige, al die ongerechtigheid, alles waarmee we U niet hebben geëerd, dat U dat wegdoet. Dat U dat niet aanziet, maar bedekt onder het bloed van Christus. Heere, wees ons genadig. Wat hebben we dat als gemeente nodig? Samen. En ook ieder persoonlijk, dat verzoenend bloed van onze Heer Jezus Christus. En dat wat Hij verworven heeft, en het kruis op Golgotha, wat we gedenken ook in deze tijd, de lijdenszondagen, dat dat ook voor ons is. Wat hebben we dat nodig? Dat u het toepast in ons leven, aan onze ziel. Dat we dat mogen toe-eigenen door het geloof. En daarom bidden wij ook voor vanavond dat u met uw Heilige Geest, u die in uw gemeente woont, maar dat u ook met uw Heilige Geest zo binnenkomt in onze harten en levens. Heere, dat we schuilen bij de Heer Jezus Christus. Dat we de toevlucht tot hem nemen. Misschien wel voor het eerst echt ons hart voor hem opengaat, onze ogen. Door het wonder van het werk van uw Heilige Geest. Of ook weer opnieuw kunnen er weer zo langs heen kijken. En dat we meer vervuld zijn met onszelf dan in ootmoed u zoeken. En vervuld mogen raken met de Heer Jezus Christus. U bidden we, Heere, dat u zo ons als gemeente gedenkt en nabij bent. En dat we zo ook een goede en een gezegende dienst mogen hebben. Tot opbouw in het geloof. Tot versterking daarvan. Des te meer verbonden aan de zaligmaker. Om u, de drie enige God, te eren. Heer, help ons zo in luisteren en spreken deze avond in heel de eredienst. In de kerk, we danken u en prijzen uw heerlijke naam dat we hier samen kunnen komen. In dit gebedshuis, deze oude kerk. Heer, dat we elkaar kunnen ontmoeten. Dat degenen die niet hier zijn en om wat voor reden ook thuis luisteren, toch verbonden onder het ene woord om als uw gemeente u te prijzen en naar uw woord te luisteren. Heere, gedenk uw kerk over heel de wereld. We bidden voor christenen die veel te lijden hebben onder druk en grote gevaren moeten doorstaan. Om samen te komen, om uw naam te belijden, om christen te zijn. Heere, help hen. Geef hen uw kracht en troost. Zo denken we aan christenen in Afghanistan, in Noord-Korea, Nigeria, in allerlei andere landen, waar de druk groot is. Wilt u zich over ons ontfermen en u hulp en kracht geven. Bewaar uw gemeente ook bij uw woord en bij de waarheid van het evangelie. Van de zaligheid louter door uw genade, door het heil in Christus. Dat uw kerk niet wordt verleid door allerlei dwaling. Door wereldgelijkvormigheid. Heere, door afval, geef dat ook in ons land. Maak ons standvastig en trouw aan uw woord. Aan de belijdenis van de Heer Jezus Christus. En Heere, ook in het leven ernaar, van dag tot dag. Opdat wij een heilig leven zouden leiden. Als een licht in de wereld, maar ook trouw aan u, de drie enige God. Heere, help ons zo. En leid ons in deze dienst. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. We gaan uit het evangelie van Lucas lezen vanavond. Deze vijfde lijdenszondag. In Lucas 19 lezen we vers 37 tot en met 44. En in Lucas 23 lezen we vers 13 tot 32. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19. En dan lezen we vanaf vers 37 het woord van God als volgt. En toen Jezus reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die er komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. Toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen en zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Vervolgens lezen we Lucas 23... vanaf vers 13. En er zijn in de geschiedenis vijf dagen verder dan het vorige gedeelte wat we hebben gelezen. Inmiddels is de Heer Jezus gevangen genomen en voor Pilatus gebracht. Lucas 23 vanaf vers 13. Nadat Pilatus de overpriest en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen ze hem wegleidden, grepen zijn zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die ze op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. En dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem te dood gebracht te worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 28, Lucas 23, vers 28. In dat verband gaat het over die menigte die Jezus volgt wanneer hij naar de heuvel Golgotha wordt geleid. Er zijn de vrouwen die hem beklagen en lezen in vers 28. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. preek is verdeeld in twee punten. In de eerste plaats huilende vrouwen en in de tweede plaats huilende Jezus. Dus huilende vrouwen en huilende Jezus. We gaan zingen van Psalm 80, de versen 6 en 8. In dit Bijbelgedeelte ging het in vers 31 ook over het hout, het groene hout en het dorre hout. Jezus is daar het groene hout, dus het hout wat leeft, waar vruchten aan komen. Je zou kunnen zeggen, hij is de wijnstok. Maar wat gebeurt er nu met dat groene hout? In Psalm 80 gaat het over het volk Israël als wijnstok. Als de wijnstok van God die hij heeft geplant in het goede land, maar dat onder de voeten is gelopen. En dat zien we vaker terug, dat iets wat in het Oude Testament wordt gezegd over het volk Israël, dat we dat ook terugzien in de Heer Jezus Christus. Vandaar ook deze vergelijking. Psalm 80 zingen we vers 6 en vers 8. Dat er mensen zijn die met je meeleven, hoe hartverwarmend kan dat zijn? Als je het zwaar hebt, als je grote tegenslagen te verduren krijgt, of als je een verlies hebt geleden, en iemand toont oprecht zijn meeleven, of je ziet dat iemand er ook verslagen van is, verdrietig. Echt meeleidt, kan je geweldig goed doen. Je voelt je gesteund. Dat je niet alleen bent. Er zijn mensen die hun mededogen laten blijken, hartverwarmend. En toch, gemeente, is het ook wel eens lastig. Voor wie ergens onder lijdt of het zwaar heeft, kan het soms heel ingewikkeld zijn. Het zal allemaal wel goed en lief bedoeld zijn. Wat voor de een nu juist heel fijn is, dat ervaart de ander wel eens als te veel. En die wil het er niet steeds over hebben. Die wil dat hele verdrietige gevoel niet met iedereen delen. Maar ja, je kunt het meeleven ook niet afwijzen. Dat zou ook weer niet goed zijn, denk je. En dat kan het wel eens zo complex maken. Of sommigen die proberen mee te leven, maar je merkt, ze weten eigenlijk niet hoe het zit. Het klopt niet. Ze denken het te weten, maar eigenlijk snappen ze er niks van. En dat maakt het juist erger. Je voelt je onbegrepen. Leg dat maar eens uit. Ja, of iemand die ernstig ziek is of ergens anders onder lijdt, en als zijn directe omgeving zich heel erg bezorgd toont, of die daar heel verdrietig van raakt, dat kan voor wie te lijden heeft ook complex zijn. Moet je met al die gevoelens, niet alleen van jezelf, maar ook van je geliefde. Je wilt niet dat zij zoveel verdriet hebben. Je zou dat je ouders of je kinderen of die zus willen besparen. Dus ja, zeker, meeleven is hartverwarmend. Belangrijk, ook in de gemeente. Meeleven geeft steun. Anderzijds, soms denkt iemand, doe maar even niet. Huil niet om mij. Huil niet om mij. Ik zit meer in over jullie. Medelijden. Hebt u ook medelijden met de Heer Jezus? Of hoeft dat niet? Medelijden met de Heer Jezus. Of moeten we gewoon eerlijk erkennen dat we hem vergeten waren? Oh ja, hij heeft ook zo geleden. Maar we hebben zoveel andere dingen aan ons hoofd. Onze eigen zorgen. De actualiteiten uit de wereld. En terwijl het vandaag de vijfde lijdenszondag is en we volgen de Heer Jezus op zijn weg naar het kruis, maar er is ook zoveel ander lijden, toch? Die afschuwelijke oorlog in Oekraïne. De brute beschietingen daar. Zo'n belegerde stad. Mensen al een hele tijd zonder licht en warmte. En water. Mensen in doodsangst. Soldaten die omkomen. Ja, voor zover we het nieuws volgen en wanneer we de beelden zien, dan moeten we toch wel onder de indruk raken. En we willen ons meeleven tonen. Op allerlei manieren proberen mensen te helpen. Ja, dat is ook hartverwarmend om te zien. Het lijden van Jezus. Zijn diepe lijdensweg voor ons heil ja, door de kerk is dat het waard geacht om dat telkens te gedenken. Om daar telkens aandacht voor te vragen. Om dat elke keer in verkondiging te laten horen. Het lijden en sterven van Christus. Om het te gedenken in het avondmaal. Dat hij het kruis op zich nam. Dat hij de lijdensbeker leegdronk. Dat hij werd verteerd onder de toren van God. Is daar niemand van onder de indruk? Ja, dat wel. Toen ook en ook nu. Want we lezen wel in het evangelie van de haat tegen Christus, hoe ze hem onschuldig hebben veroordeeld, hoe ze hem hebben gegeeseld en hebben bespot. Hoe hij als een misdadiger werd afgevoerd. We lezen over die haat en de Romeinse soldaten die leidden hem Jeruzalem uit. Wat ging dat allemaal bruut? Naar Golgotha. De plaats van de executie. En daar zullen ze hem uitkleden. En daar zullen ze hem tussen de misdadigers en het kruis hangen. En hij zal een gruwelijke dood sterven. En het volk en de leiders die bespotten hem ook daar. Is er niemand die medelijden toont? Niemand? Ja, achter hem loopt een grote menigte. Er gaan ook vrouwen in mee. Die worden hier wat afzonderlijk genoemd, die Jezus beklagen. Dat wil zeggen dat ze jammeren, luid jammeren, dat ze schreeuwen, huilen, ze slaan zich op de borst om hem. Het is allemaal zo anders dan bij zijn intocht. Ja, ook die geschiedenis kennen de kinderen wel. Hoe de Heer Jezus de stad Jeruzalem was binnengekomen. Je weet wel. Toen de discipelen dat veulen hadden gehaald van die ezel. En daar hadden ze Jezus opgezet. En ze legden hun kleren voor hem neer op de weg. En ze hadden palmtakken om naar hem te zwaaien. Wat was dat feestelijk. Ze zongen en ze loofden God voor Jezus. En ze dachten, hij is onze koning. De zoon van David. Die ons zal redden van de vijanden. Gezegend die koning, die komt in de naam van de Heer. Ook de kinderen gingen zingen. Meezingen. Voor Jezus. Iedereen was vrolijk. Blij met de Heere Jezus. Ja, dat is toch mooi. Geweldig mooi. Wij mogen toch blij zijn met Jezus. Ja, dat was gebeurd. En 5 dagen later ging het heel anders. Toen brachten ze Jezus de stad uit. Ja, alsof hij een koning was, maar nu als een spel. Nu om ermee te spotten. Om de gek met hem te steken. En hij moet gaan sterven aan het kruis. En dan loopt daar ook een hele groep vrouwen achter hem. En die huilen om Jezus. Ze jammeren en klagen. Nou, dat is toch een heel ander gezicht. Toch, kinderen? Je denkt, is dat nou een koning? Ze hebben hem geslagen. Ze hebben een doornenkroon opgezet. En er loopt 1 knecht achter hem die de kruisbalk draagt. Om te laten zien. Er is er eigenlijk maar eentje die hem volgt. Die iets voor hem wil doen. Nou, het is zeker helemaal verkeerd gegaan met Jezus. Zo ziet het eruit. Als een zwakkeling is hij. Als een verliezer. Niks moois meer. Is het echt zo? Dat het mis is gegaan? Dat de Heer Jezus heeft verloren. En die vraag, die moet u en die moet jullie even onthouden. Is het verkeerd afgelopen? Dat er aan hem niks moois meer is te zien? En moeten we daarom ook maar gaan huilen? Huilen over Jezus? Nou, die vrouwen van Jeruzalem, die liepen zo dus achter hem aan. Ze jammeren niet uit schuldbesef. Het zijn geen tranen van berouw. Maar het is zo'n aandoenlijk gezicht, aangrijpend, hoe hij aan het einde zal komen. Ontluisterend voor iemand die toch ook heel veel goeds heeft gedaan. In die oude Oosterse cultuur is het natuurlijk ook gebruikelijk om het verdriet heel luidruchtig te laten horen. Om luidkeels te jammeren. En zo'n ter dood veroordeelde met verschrikking te volgen. Maar het toont in elk geval toch ook iets van medelijden. Maar dan gebeurt er iets. Op die lange lijdensweg. Telkens was de Heer Jezus het lijdend voorwerp. Er werd van alles met hem gedaan. Hij werd veroordeeld. Hij werd geslagen. Hij werd met doornen gekroond. Hij werd meegenomen. En men dwong Simon van Cyrene zijn kruis te dragen. Alsof hij het allemaal maar moest laten gebeuren en onderging. Het hem overkwam. Zo zien we hem gaan, zwijgend. Als een lam dat zonder zich te verzetten naar de slachtbank wordt gebracht. Ze leiden hem weg en ze beklagen hem. Maar dan gebeurt er iets. Jezus staat stil. En hij keert zich om. En hij spreekt. Kijk, nu gaat hij iets doen, iets zeggen. En dan klinkt zijn stem over die menigte duidelijk, met ernst, ingrijpend. Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij. En hij gaat door. Huil over uzelf. Want de komende dagen die je niet wil meemaken. Opmerkelijk. Opeens weer die stem van Christus. Al zo'n tijd heeft hij gezwegen. Alsof het mislukt was. Alsof men maar alles met hem kon doen. Maar nee, hij heeft iets te zeggen. Ze zien het verkeerd. Ze snappen er nog niks van. Zien ze alleen maar zijn zwakheid? Denken ze dat het met hem misgaat? Nee, ze kunnen beter over zichzelf huilen. Het zal met hen misgaan. Het zal met Jeruzalem misgaan. Het zal misgaan met allen die hem verwerpen. Jezus. Ja, je zou het niet zeggen. Maar Jezus gaat koninklijk zijn weg. Hij weet dat hij ook dit lijden moet dragen. Hij weet ook waartoe het zal dienen. Hij gelooft dat de Vader hem hoort. Hij gaat door de dood naar de heerlijkheid. Daar gaat hij heen. Dat is zijn eindbestemming. Naar de vreugde bij zijn Vader. Want ondanks de straf die hij moet dragen, de toren die op hem drukt. Ja, Jezus is toch de beminde van de Vader. En hij is die Vader gehoorzaam. En die Vader die wil hij eren in deze weg van sterven, in deze weg van lijden. En de Vader die zal hem ook weer doen opstaan op de derde dag. Ik vroeg het, weet u en weten jullie het nog? Is het met de Heer Jezus misschien misgegaan? Nee. Het was nodig dat hij ging sterven aan het kruis. Daarmee kon hij onze zonde wegnemen. En we zien daarin zijn liefde. Zijn liefde om zondaren te bevrijden. En ja, Jezus is toch sterker. echt. Het zal wel blijken. Hij is toch sterker. Je denkt het misschien van niet. Maar hij is opgestaan. Uit het graf. En hij zal leven voor altijd. Hij is onze grote koning. Nee, ze hoeven niet over hem te huilen. Dochters van Jeruzalem, huil over uzelf. Want met jullie, inwoners van Jeruzalem, met jullie die Christus verstoten en uitwerpen, met jullie zal het pas echt misgaan. Totaal verkeerd. In een vreselijke ondergang. Daar waarschuwt de Heer voor het oordeel dat komt. Wie de Zoon verwerpt, verwerpt de Vader. Wie Jezus loslaat, wie in hem niet gelooft, niet meer gelooft. Ja, die zal geen leven meer hebben. Die is als het dorre hout. Dat is afgesneden. Levenloos. En wordt weggeworpen. Johannes de Doper had er al voor gewaarschuwd. De bij ligt al aan de wortel van de boom. En wie geen vrucht draagt, die hakt hij om. En die zal in het vuur worden geworpen. Daar gaat het heen. Als je niet leeft. Uit Christus. Hoort u de waarschuwing ook voor uzelf. Wie de Heer Jezus niet aanneemt. Als de Christus. Wie voor hem niet wil buigen. Als onze koning. Wie niet het leven zoekt in hem, die moet vrezen voor Gods toren. Het zal vreselijk zijn. En dan kun je maar beter geen kinderen hebben, zegt Jezus. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Want gewoonlijk is dat een groot verdriet. In die oude tijden zelfs ook een schande. En ook nu kan het verlangen juist wel kinderen te mogen hebben. Een groot verlangen, een sterk verlangen. En een geboorte geeft toch een grote blijdschap bij een vader en een moeder. Maar het oordeel dat Jezus aankondigt, dat is zo zwaar, dan zou je wensen geen kinderen te hebben. Dat je ze zo ziet lijden. Dat je zulke verschrikkingen doormaakt. Het gaat door merg en been. Ondraaglijk. Zalig. De onvruchtbare. Ja, de toorn van God over allen die Christus niet aannemen. Is zo ernstig, zo pijnigend. Dat je nog liever wordt verpletterd door de bergen die vallen. Dan dat je die rechtvaardige straf moet ondergaan. Laat ieder daaraan denken. Laat ieder ook voor zijn of haar kinderen, met die kinderen, zien te ontkomen aan de toorn. Door te smeken om genade. Door naar Christus te gaan. Door er alles op te zetten. Verlost te worden. En vergeving te krijgen. Door te vluchten naar de zaligmaker. Huilende vrouwen, dat was het eerste punt. We zien ook een huilende Jezus. Nu de Heere de stad wordt uitgeleid. Nu huilen de dochters van Jeruzalem achter hem aan. Maar eerder had Jezus zelf gehuild. Ja, toen was de menigte nog vrolijk en vol verwachting. Maar de Heere naderde de stad. En hij zag hun ongeloof. Hij wist hoe het er was. Hij kende hun blindheid. En een diep medelijden vervulde zijn hart. Hij wist waar dat ongeloof op uit moest lopen. En Jezus huilde. De vijanden zouden komen als een oordeel van God. Ze zouden de stad met de grond gelijk maken. Nou, vanuit de actualiteit hebben we het weer een beetje een beeld. Wat voor een verschrikking dat is. Als de vijand je stad belegert en met de grond gelijk maakt. En niemand wordt ontzien, ook de kinderen niet. Toen Jezus de stad van zijn vader zag, huilde hij. En hij heeft er zijn stem laten horen. Hij heeft er het evangelie verkondigd, maar het heeft niet gebaat. In ieder geval niet in het algemeen. Ze wilden hem niet. En dat sneed Jezus door zijn ziel. En nu is het een dag of vijf later en ze leiden hem de stad uit richting Golgotha. En u moet zich dat eens even voorstellen, dat de Heere tussen al die mensen wordt meegenomen, Jeruzalem uit. En op een bepaald moment stopt hij. En Jezus die keert zich naar hen om. En wat zag hij toen? Hij zag die hele menigte mensen, die klaagvrouwen. Maar over hun hoofden heen ziet hij de stad. Daar ligt Jeruzalem. Hij ziet weer die stad. Door zijn vader uitverkozen. Dat is Sion. Door God geliefd. Door God geëerd. Hoeveel beloften zijn er niet voor gegeven? De Heere keerde zich om. En ziet daar die heilige stad. En het gaat weer door hem heen. Dat verdriet waarmee je ook was aangekomen. Het verdriet om de blindheid en de hardheid. Dochters van Jeruzalem. Huil over uzelf. Huil over uw kinderen. Het is nog dezelfde ontferming gemeend. Ook vandaag. Het is nog dezelfde ontferming van Christus over mensen die in nood zijn. Ook over mensen die in geestelijke nood zijn. Onder de dreiging van het oordeel. Een diepe bewogenheid met onze ellende. Het is het goddelijk mededogen. In Christus. En ja, zo zal de Heer toch ook de nood van Oekraïne zien. Mannen en vrouwen en kinderen. Met de dood bedreigd. In duizend angsten. Onder brute aanvallen moeten we daar ook niet over huilen. Deze wereld voortdurend geteisterd door het kwaad. Deze wereld waar ook eens de toren van God zal komen in het eindgericht. Ja, zo vreemd niet dat we ervan onder de indruk zijn dat Jezus, als hij denkt aan het naderend oordeel, zo bewogen is met Jeruzalem en reden heeft om te huilen. Dan mogen we dat van hem overnemen. Dat we ook zo bewogen zijn. Met de wereld, met de mensen, met Jeruzalem. Dat we ook zo bewogen zijn. Dat we door de Heilige Geest vol van medelijden zijn met het gruwelijke lijden. Dat mensen treft. Nu treft. Kan treffen, zal treffen. Ja, Christus, die ziet ook verder dan wanneer nu volkeren tegen elkaar opstaan. Want door het ongeloof tegen Christus, door het verzet tegen de genade, gaan mensen ook voor eeuwig verloren. Zonder zijn verzoenend bloed. Zonder dat ze zijn redding zoeken en willen aannemen, is er geen hoop. Met die bewogenheid om een eeuwig heil hield Jezus even stil en hij draait zich om. Zullen wij dat ook doen, gemeente? Is even stilstaan. Kijk eens om naar de mensen om u heen. Waarheen zijn ze op weg? Hebben ze Jezus al? Jezus als hun zaligmaker? Ja, daar kun je ook deze vraag aan koppelen. Zou u iemand moeten uitnodigen om bijvoorbeeld via de Alpha-cursus met het woord van God in aanraking te komen? En te horen wie de Heer Jezus Christus is? Sta eens even stil. Kijk om u heen. We zien toch wel voor wie de Heer Jezus Christus nog niet het leven is. We kunnen het lastig vinden. Hoe moet dat dan? Wat verlegen mee zijn? Nou, begin voor hem of haar te bidden. God zal u toch wel willen helpen. Daar kunt u op vertrouwen. Begin dan met dat gebed voor de mensen die je ziet, aan wie je denkt, waarmee je vanuit de bewogenheid met Christus dan zo ook verlangt dat hij gered wordt. Want ja, zouden we dan mensen wel hulpgoederen willen geven en zouden we ons dan niet bekommeren om hun eeuwigheid? Laat dat niet ontbreken. U hoort wat Christus zegt, huil niet over mij. Huil over uzelf en over uw kinderen. Zou het medelijden hem dan niet tot steun kunnen zijn? Jawel. Maar hij denkt liever aan anderen. Hij denkt liever aan anderen. De zelfverloochening van Christus in zijn lijden. Hij geeft meer om anderen dan dat hij voor zichzelf iets vraagt. Hij ontfermt zich over zondaren. Hij toont zijn liefde voor hen ook nu weer. Meer dan dat hij ontvangen wil. Huil maar niet om mij. Denk liever aan uzelf. Zo zullen we zijn lijden gedenken. Besef uw eigen toestand voor God. Hoe ellendig zijn wij in onszelf van natuur? Welke straf verdienen we? Zie het ongeloof van je eigen hart. Dat zegt de Heere Jezus vandaag tegen u en jou. Huil niet om hem als je zijn lijden gedenkt. Denk eraan waarvoor het was. Wie we zelf zijn, in onze ongehoorzaamheid, in uw gebrek aan liefde, in uw onwil om te buigen voor God, is het niet erg? Zouden we daar niet onder lijden? Zodat we vanuit dat besef om ontferming zullen bidden. De Heer heeft niet mijn medelijden nodig. Ik heb zijn medelijden nodig, zijn ontferming, en het is er. Als een schuldige zondaar, ik heb hem nodig, een verbroken hart, ja dat zal hem behagen. Dus niet dat oppervlakkig emotionele van die klaagvrouw, maar dat mijn trots is gebroken, dat ik genade nodig kreeg, dat hij mijn verlosser zal zijn. Ja, daartoe brengt de Heilige Geest een mens. Die maakt het anders. Die maakt dat huilen als het ware anders. En door de Heilige Geest, ja, is er hoop. Was er hoop, ook toen, voor Jeruzalem, ook nu. Er is ontkoming aan het oordeel. Jezus had er met bewogenheid over gesproken, over dat oordeel van God. Maar er is ontkoming. Er is een weg om gered te worden. En de Heer Jezus heeft erover gesproken, met de bewogenheid van zijn hart. Ja, daar is inkeer voor nodig. Dat je komt met berouw. Dat er iets gebeurt. Dat je gaat roepen om genade. Petrus zal het later mogen verkondigen. In diezelfde stad, daar moest het ook weer beginnen. In Jeruzalem. Zo gaat de lijn van de liefde van Jezus nog steeds door. Ook voor Israël. Ook voor Jeruzalem. En Petrus heeft het verkondigd. Bekeer u en geloof in de Heer Jezus Christus. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Een diepe troost voor een verslagen hart. Er is vergeving. Er is vergeving voor elke zondaar. Er is verzoenend bloed voor de grootste der zondaar. Die de toevlucht neemt tot hem. Ja, zo zie je de Heer Jezus wel weer heel anders. Niet meer zoals Jeruzalems dochters. Die huilden om zijn pijn. Maar dan zien we hem anders. Hij is onze gerechtigheid. Je ziet hem als een machtig koning. Hij is die gewillige zaligmaker. Wat een blijdschap om hem te zien gaan. Om zijn heerlijkheid te zien. Ook in die lijdensweg naar kruis en opstanding. In zijn sterven denkt Jezus niet aan zichzelf. Hij denkt aan anderen. Hij denkt aan zondaren. En hij waarschuwt liefdevol de dochters van Jeruzalem. En hij bidt even later voor de overtreders. En hij opent het paradijs voor een misdadiger die daar naast hem hangt. En het was rechtvaardig, had hij zelf bekend, dat hij gestraft werd. Maar Jezus opent het paradijs voor die misdadiger. En hij zal het doen voor ieder die om ontferming bidt. De deur gaat open naar het eeuwige leven. Medelijden met Jezus? Nee, laten we hem lief hebben. Laten we hem bewonderen. Laten we hem zien in die heerlijke daden van verlossing. En hem zo groot maken. Dat komt hem toe. Amen. We zullen gaan zingen van Psalm 51, de versen 1 en 9. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En het negende vers, Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51, vers 1 en 9.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Grote God, in uw ondoorgrondelijke barmhartigheid, zo diep en groot, hebt u uw eigen Zoon, uw beminde, gegeven, opdat hij zou lijden en de zware last van de toren zou dragen. En wat zien we dan telkens weer, de liefde van de Heere Jezus daarin. Hoe hij dat draagt, maar ook in zijn woorden, in zijn bewogenheid, met de noden van de mensen, met wat hij ziet op hun afkomen, ook met hun eeuwig heil, ons eeuwig heil. En Heere, daar danken we u voor. U komt de lof en de aanbidding toe, drie enige God. En dat u ons roept om genade te vinden, om bij Christus verlossing te krijgen door het geloof in hem. En Heere, mogen we zo op de Heer Jezus zien en de vrede ontvangen, uit die vrede leven door het geloof. U bidden wij dat we in die hoop zullen leven, opdat wij ook in het gedenken van het lijden van Christus zo hem als onze koning mogen begroeten en eren. De koning die de overwinning heeft gebracht. Wij bidden van u, Heer, geef de bewogenheid van de Heer Jezus Christus ook in onze harten. Dat dat niet uit uw kerk als het ware wegvloeit. Dat we bewogen zijn met het heil, met de eeuwige bestemming van onze naast. Maar ervan doordrongen zullen zijn hoe nodig het is dat het evangelie van Christus klinkt onder alle volken, maar ook in onze omgeving. En Heere, u kent ook de gebeden die er worden opgezonden tot u. Gebeden voor geliefden. Mensen waarmee we leven. Dat ook zij het heil in Christus mogen leren kennen. Heer, wilt u daarin ook wonderen doen? Wij kunnen niet onze eigen rechten daarin laten gelden. Heer, maar betoon uw goedheid en ontferming. Dat mensen tot bekering komen. Dat ze ook uw genade leren kennen. Zegen daarvoor het getuigenis van uw kerk, ook in ons land. Het getuigenis van mensen in hun dagelijks leven, christenen, die ook in alle eenvoud en al gaat het met vallen en opstaan, toch belijden dat u hun Heere bent. En dat ze daarna willen leven en daar hun keuzes door laten bepalen. Wij bidden van u, Heere, wilt u dat ook zegenen? Zegen het evangelisatiewerk. Zegen de verspreiding van de Bijbel. Van allerlei manieren om de boodschap van het evangelie uit te dragen. U bidden we, Heere, voor het volk Israël, voor Jeruzalem, dat het vrede mag hebben, hier in deze wereld, maar ook de eeuwige vrede van de grote Zoon van David. U danken we dat u ook met dat volk doorgaat. U danken we, Heere, voor de Joden die de Messias al belijden. En we willen van u bidden, wilt u dat ook meer en meer doen toenemen, tot eer van uw grote naam, als een wonder van u. Er is zoveel schuld, ook bij de kerk, ook in deze wereld, ten opzichte van het volk Israël. Maar wees u hen genadig en betoon ook uw grote macht en trouw en barmhartigheid onder het Joodse volk. Ga met ons in deze week. Heere, help ons in het dagelijks werk en leid ons op uw wegen. Ontfermt u zich over de noden die er zijn. In gebieden waar oorlog is, Oekraïne en ook andere delen in de wereld waar wordt gestreden, waar mensen angsten lijden, voor hun leven moeten vluchten. U bidden voor de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook andere vluchtelingen in deze wereld. Sommigen zitten al jaren in een vluchtelingenkamp. Of hebben alles moeten achterlaten. Heer, ontfermt u zich erover. Geef dat de wereld zich ook inspant om de mensen te helpen. U bidden we dat ook de machtigen van de wereld, ook met hun middelen en met wijsheid en rechtvaardig daarin, zo de vrede zullen bevorderen. En ook dat de mensen hun recht krijgen door te kunnen leven, in hun levensbehoeften worden voorzien. Wij leggen al deze noden voor u neer. En dat doen we in de naam van de Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Want daarin ligt het vertrouwen dat u ons hoort, naar uw belofte. Heere, zo bidden wij het van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 92, het vijfde vers, over het oordeel van hen die tegen God opstaan en ook het vertrouwen van de gelovigen dat God hem terzijde staat en gij zult mijn eer vergroten en mij sterken in mijn stand. Psalm 92, vers 5. Van de kerk kunt u uw gave geven in de collecte. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.